in en ander heb kunnen vinden. Mm-hmm. Dus ik was gewoon vooral benieuwd of het klopte en of je nog aanvulling had.
Dat is helemaal goed. Waar gaat jouw opdracht precies over?
Mijn challenge.
Ja.
Die gaat vooral over het verbeteren van de engagement van social media.
Ja.
Omdat ze toch wel merken, het marketingteam, dat dat het afneemt. Dat het niet echt. Dat Spijt. Mensen niet reageren, niet liken, niet sharen. Dus dat ga ik dan onderzoeken.
Is dat social media breed?
Alleen voor WIP.
Ja, ik doe alle social media kanalen.
Ja, dat wel. Ja, voor Den Haag dan, Rotterdam en.
Breda,
sorry. Ja, Breda inderdaad.
En de social media zaken, dus LinkedIn, Instagram, mm-hmm. pak je die allemaal mee? Of alleen specifieke punten?
Dat ga ik dus uitzoeken welk kanaal het meest
relevant is voor
ons. Ja, relevant is voor mijn onderzoek. Okay. Ja, oké. Bedankt in ieder geval voor je tijd. Ik heb online dus wat een en ander kunnen vinden over het BMC. En daar zou ik dus wat open vragen en controlevragen over gaan stellen. Mm-hmm. Ook heb ik wat vragen over de belangrijkste stakeholders en de sterkste en zwaktes van HIP, naar jouw idee. Het klantensegment, welke specifieke klanten je gaat bedienen, dat zijn natuurlijk werkzoekende hbo'ers en de werkgevers, mm-hmm. dus de klanten. Heb je nog een soort van segment daarin, dus tussen de actieve werkzoekenden bijvoorbeeld en de wat luieren die al een baan hebben?
Nou, eigenlijk proberen we alle soorten kandidaten wel te benaderen. Mm-hmm. De werkzoekende is het makkelijkste, want die zoekt een baan, dus heel simpel. Alleen die groep is met heel veel andere partijen vaak ook in gesprek.
Ja.
Dus wij kijken ook altijd naar waar kunnen we eventueel nog mensen losweken, om zo te benoemen, mm-hmm. dat ze wel openstaan voor een baan. Dus dan hebben we vaak nog een moment dat we gewoon random mensen bellen en mm-hmm. gewoon het gesprek openen van ben je nog op zoek, waarom wel, waarom niet, om die pijnpunten mm-hmm. in een gesprek naar voren te halen. En die juist uiteindelijk bloot te stellen richting een kandidaat, mm-hmm. om uiteindelijk helemaal voor haar ook te zorgen van sta je toch niet open voor een kennismaking.
Okay.
Dus je probeert eigenlijk meerdere manieren wel te pakken. Mm-hmm. Maar degenen die op zoek zijn, zijn het makkelijkst.
Ja.
Maar juist diegenen die niet op zoek zijn, die zijn het, als je die binnen hebt, het uniekste om echt te gaan delen. Want dan ben je ook een van de weinigen die met hun in contact staat.
Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Oké, dankjewel. En de leeftijd van de doelgroep? Waar ligt die
deel? Ja, ik denk dat je als je hem breed wil stellen, dat je ongeveer. Ja, vanaf 22 jaar mm-hmm. tot wel begin 30.
Oké,
okay. 21 begin. Want wij merken heel veel dat we wel echt veel starters op spreken, maar ook echt veel mensen die eind 20 zijn, die net een tweede, derde baan hebben gehad en nog iets nieuws zoeken.
Ja.
Of soms hebben we wat iets zwaardere functies de laatste tijd. Mm-hmm. Dan heb je wat iets meer ervaring, mensen van nodig, zit je vaak begin 30. Dus als je een breed trekt, denk ik begin 20 tot begin 30.
Oké, okay, perfect. Top. En echt alleen HBO'ers, hè? Niet MBO4.
MBO4 doen we ook
MBO4
nog
wel. Ook.
Ja, zeker in specifieke richtingen. Zoals sales of bedrijfsadministratie of bepaalde financiële richtingen. Ja. Onder MBO4, dan wordt het vaak wel echt heel moeilijk.
Ja.
Of iemand moet zoveel jaar ervaring hebben in een bepaalde richting dat het heel relevant kan zijn.
Okay.
Maar echt een starter onder MBO4, dan wordt het al moeilijker. Een MBO4 starter, ook wel pittig. Mm-hmm. Maar MBO4 met ervaring, die kunnen we regelmatig wel goed aan de baan helpen.
Oké. Okay. Goed om te weten. En dan de waardepropositie, dus welke toegevoegde waarde HIP levert eigenlijk. Wat is het onderscheidende vermogen van HIP?
Ja, dan ga je natuurlijk een beetje denken wat wij daarvan vinden.
Mm-hmm.
Ik denk ook als ik wel om me heen hoor richting onze actuele partners, dat wij wel kwalitatief altijd goede mensen spreken.
Ja.
Dat kan iedereen natuurlijk zeggen, maar als je ook al kijkt naar ons proces, vanaf het moment dat wij een kandidaat spreken tot uiteindelijk het hele bemiddelen, mm-hmm. zitten echt regelmatig wel veel uren in.
Ja.
Als je dat vergelijkt met sommige bureaus, weet ik ook wel dat die daar veel sneller en langer in zijn.
Ja.
Om een voorbeeld te geven, mooi pakje. Om een voorbeeld te geven, als wij iemand gevonden hebben voor een belafspraak, dan zitten we vaak een half uur met die persoon aan de telefoon.
Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. En dan maken ze een indicatie van, joh, het is wel iets die wij of iemand die wij kunnen helpen of niet.
Mm-hmm.
Dan nodig je uit het kantoor. Zit je vaak minimaal al een uur met je soort kantoor.
Okay.
Nou, vanaf dat punt ga je zoeken, matchen en ga je ook met die contact, kan je uit de contact blijven. Ga je vacatures nemen, ook gewoon sociaal contact.
Ja.
Nou, heb je juist een vacature waar hij zijn gesprek wilt, komt die persoon ook nog weer op kantoor voor ongeveer 3 kwartier een voorbereidingsgesprek. Dus wat kan je verwachten van een sollicitatie? Geef nog wat extra tips en tricks. Nou, dat bij elkaar gerekend zit je ongeveer op 2 uur, een kwartier en een beetje. En dan is nog geen gesprek geweest.
Ja.
En dan is het sollicitatiegesprek, dan ga je feedbackmomenten, dan ga je naar een volgende gesprek en dan heb je best wel veel tijd mm-hmm. in de kandidaat gestopt voordat hij of zij eventueel ja of nee zegt op een baan.
Ja, precies.
Wij merken die effort die je erin steekt is wel wat langer, Maar de resultaten zijn daardoor ook wel beter.
Ja. Oké. Okay. Dus echt dat persoonlijke begeleiding in het sollicitatieproces.
Ja, maar ook gewoon echt wel de realistische begeleiding. Wij zijn best wel hard tegen kandidaten.
Okay.
Maar wel op een eerlijke manier. Dus als iemand zegt van joh, ik wil dit. Mm-hmm. Gaan wij ook eerlijk zeggen, nou, wij vinden niet dat het bij je past.
Ja.
Ja, dat vinden sommige mensen leuk om te horen. Maar wij doen het wel vanuit het perspectief van joh, als jij daarin gaat, goed. Wij weten nu dat het niet bij je gaat passen.
Ja.
Dus wat voor meerwaarde heeft dan voor ons, maar ook voor jou en de klant om dat gesprek aan te gaan.
Ja, oké. Okay. En ja, wel fijn dat je dan zo eerlijk bent in het proces.
Ja, het is voor iedereen het makkelijkste.
Ja, zeker weten. Ik wil allebei mee staan. Oké, top. En dan de klantrelaties. Hoe je in contact staat met de klant. Hoe bouw je en onderhoud je relaties met de klant?
Goeie vraag. Het begint eigenlijk vaak het salesgesprek natuurlijk met een acquisitie iets. Dus een lead genereren.
Ja.
En vanuit dat punt ga je gewoon de relatie op beginnen te opbouwen.
Mm-hmm.
Heel veel bedrijven kijken heel erg naar het punt van ja, de relatie kunnen we echt opbouwen als je levert. Ja. Want ja, dan doe je echt goed werk. Dus vaak bij die eerste plaatsing moet je op een goede, snelle manier wel die kunnen invullen.
Ja.
Als je die hebt ingevuld op een goede manier, dan merk je gewoon heel erg dat bedrijven meteen je waarde zien. En vanaf dat punt naast je waarde ga je ook het persoonlijke nog meer proberen in te pakken.
Ja.
Dus hij zei ook, ik ging onze klanten heel erg persoonlijk, heel erg laagdrempelig. Ja. Eigenlijk zoals ik nu met jou praat ik ook met mijn klanten daarin.
Ja.
Lekker lolletje, lekker geintje, dat je op een gewoon een relaxte manier met elkaar kan samenwerken.
Nice.
Vaak vanaf dat punt kan je ook heel eerlijk tegen elkaar zijn. Mm-hmm. En hoe eerlijk je bent richting elkaar, dus ook verwachting mensen, hoe beter je met elkaar kan samenwerken.
Ja.
Niet altijd de leukste gesprekken. Maar wel als je zo'n gesprek gehad hebt, dan kan je elkaar wel beter begrijpen op bepaalde punten.
Ja.
Dus je hebt verschillende fases, maar vaak wat ik wel merk, en daar kunnen andere mensen niet mee eens zijn, maar als je een eerste bemiddeling met elkaar hebt gerealiseerd, dat de samenwerking dan direct al beter gaat. Omdat je waarde hebt kunnen leveren voor de betreffende organisatie.
Ja, precies. Oké, okay, duidelijk. Top. En de kanalen, op welke wijze de klanten de dienst eigenlijk afnemen? Dat is dan vooral via de webshop, Instagram.
De kandidaten?
Ja.
Ja, we hebben soms wel mensen die solliciteren via de website of via de Insta-leads. Dus dat zijn gepromote campagnes. Dat doen we ook op Indeed, zo'n campagne promoten. Daarvoor krijgen mensen het veel meer in hun online wereld te zien. Maar we proberen ook via offline kanaal, dus via onze samenwerking met hogescholen, wat meer voet aan stuk te brengen met diverse presentaties of cursussen of workshops die we geven. Een netwerkborrels die we ook georganiseerd hebben, dat je daarmee nog meer bereik kan creëren.
Ja.
En natuurlijk het actief zelf zoeken. En dat is toch wel het grootste waar je dan uit had. Actief zelf op zoek gaan naar mensen.
En voornamelijk via de telefoon.
In principe doe je dat het eerste deel natuurlijk via of LinkedIn of in het systeem of via de andere kanalen die we hebben. En dan als je in contact bent, dan ga je de telefoon pakken om het nummer te bellen.
Ja, precies. Oké, top, dankjewel. En het verdienmodel. Ik las in de handleiding iets over fees en even kijken, inlenen van kandidaten, dus gelijkmatige inkomsten. Zijn er nog meer inkomstenbronnen?
Nee, ik denk dat wel echt de twee voornaamste zijn.
Ja.
We hebben soms al wel eens ZZP-opdrachten, maar dat is een soort van detacheren natuurlijk ook.
Ja.
Dus ik zou het eigenlijk voornamelijk op die twee punten houden.
Oké, top. En met welke kosten heb je het meeste te maken? Loon natuurlijk van medewerkers.
Loon van medewerkers, huur van pand. Mm-hmm. Alle faciliteiten die je gebruikt. Dan kun je ook denken aan ICT-zaken.
Ja.
Externe boekhouding.
Ja.
Waar natuurlijk...
Anonu.
Kijk,
top. Ja.
Die doet al onze salarissen, maar ook voor al onze kandidaten. Zijn.
Okay.
Alle jobboards waarvoor we contracten hebben. Dus dat is een Indeed, een LinkedIn, een Monsterboard, een Nationale Vacaturebank, een werkzoeker.nl. En CRM-systemen waar je voor moet betalen.
Ja.
Misschien even te denken. Ik denk dat dat wel het grootste is aan mijn hoofd. Dus je hebt interne zo'n mensen natuurlijk die hier werken. Mm-hmm. Je hebt alle apparatuur, dus faciliteiten. Je hebt de externe zaken zoals Anonu, de boekhouder, alle ICT-dingen, alle jobboards waar je voor moet betalen.
Ja, WebEx had ik nog opgeschreven.
Ja, dan kan je in principe ook onder een externe factor IT zetten.
Natuurlijk. Ja, precies. En Your Assistant, dat wordt de doorschakeling?
Ja, dat is een doorschakeling iets. En het band, er zit ook veel kost in natuurlijk.
Ja, precies. Oké, okay, top. Dan de kernactiviteiten, dus de activiteiten waarmee je toegevoegde waarde levert. Welke activiteiten zijn er nodig om de onderneming draaiende te houden?
ja, geld genereren, deel zwart-wit. Mm-hmm. En dat is gewoon uiteindelijk, ik heb in het proces uitgelegd, ja. Dat je dat proces doorloopt, heb je nog niet verdiend.
Nee.
Eigenlijk heb je in die 3-4 dat je aan één kandidaat qua tijd en moeite, daar heb je niets verdiend. Alleen de kosten gemaakt.
Ja.
Alleen bijvoorbeeld mijn uren, die van Timo, die van iemand anders. Pas het punt als iemand ja zegt, dan komen onze inkomsten pas.
Ja.
En vanaf dat punt is het gewoon heel goed om de relatie met beide partijen te behouden. Dat iemand zo lang mogelijk blijft werken, dat het ook weer geld oplevert.
Ja, precies. Duidelijk. Ja. Oké, en de partners met wie je samenwerkt. Ik had videobureau, Webex, Anonu, Your Assistant, Indeed. Zijn er nog meer partners, belangrijke partners?
En zie je partners dan meer echt als partijen die van ons onze diensten afnemen of die wij helpen binnen, die ons bedrijf helpen, zeg maar?
Ja, eigenlijk gewoon de partners met wie je samenwerkt. Dus ja, het kan echt heel breed zijn.
Dus niet echt die inkomsten genereren?
Nee.
Anonu, Webex, daar is ICT, die doet echt wel onze ICT-zaak natuurlijk. Mm-hmm. We hebben ook nog een externe advocaat, mocht het nodig zijn voor bepaalde juridische conflicten.
Okay. Ooit nodig gehad?
Ja.
Oh.
Ja, ik heb vorig jaar een rechtszaak gehad met een klant. Die had 3 kandidaten achter mijn rug om aangenomen. Nou, dat mag niet. En toen wilde hij niet betalen. Nou, toen kwam een rechtszaak. Wel gewonnen.
Oh,
en Technico heeft nu ook een rechtszaak lopen met een ander bedrijf. Dus die advocaat had per jaar regelmatig wat ingezet.
Oké, dat heb ik verwacht.
En die is ook niet goedkoop.
Nee, zeker niet. Ik wilde vroeger advocaat worden.
Echt?
Ik heb voor rechtenstudie gedaan. Maar...
Ah. Het is toch wel heel anders dan als je mee begint te roten in je hoofd zit, hè?
Ja, zeker. Ja, vooral dat die taaie stof, die boeken, die wetboeken, nee, dat was eigenlijk voor
mij. Snap ik.
Maar gelukkig ben ik er vroeg achter gekomen.
Ik zie nog even verder te kijken, wat is nog meer extra iets? Ja, ik denk de hogeschool is ook echt een partner van ons.
Ja.
Waar we echt wel veel samenwerking mee doen door het jaar heen. Dus veel cursussen, presentaties, workshop geven, dat soort zaken.
Ja. Ja, dan heb je ook al veel studenten of stagiaires uit kunnen halen. Dat is
ja,
fijn.
Eigenlijk bijna iedereen naast jou. Mm-hmm. Denk ik wel van andere opleidingen.
Ja.
Dus daar hebben we sowieso best wel mensen die ook vaak vanuit hun stage blijven hangen. Dus dat is voor ons ook heel relevant iets natuurlijk.
Zeker, ja.
Ja, je kan natuurlijk ook kijken met welke banken die bij ons geld op zijn les zetten en dat soort zaken.
Ja,
dat is natuurlijk als partner, maar zijn een beetje van die standaard dingen.
Ja, dat is het wel.
Ja, en het WTC, dat zou je natuurlijk als grote partner neer kunnen zetten. Want ja, dat is toch iets wat wij moeten afnemen.
Zeker, ja, top. Nou, dat mensen en middelen eigenlijk een beetje zelf vragen. De belangrijkste hulpbronnen die je nodig hebt. Nou ja, gespecialiseerde medewerkers, werkgevers, dus klanten eigenlijk met openstaande facturen. Mm-hmm. Laptops, klantenservice, kantoorpand.
Al die andere dingen die ook net zijn over LinkedIn of zo, zijn die ook echt nodig. Anders wordt het heel lastig.
Mm-hmm. Ja, oké, top. Nou, dat was eigenlijk alles over het BMC. Heb je nog tijd voor een paar andere vragen? Super.
Zit het nu toch, hè?
Ja. Ik moet ook een stakeholdersanalyse maken. Dus de belanghebbenden eigenlijk in kaart brengen. Wat zijn naar jouw idee de belangrijkste stakeholders van HIP?
En met stakeholders bedoel je voornamelijk de bedrijven die afnemen, toch? Of
ja, eigenlijk iedereen die belang heeft bij...
Natuurlijk.
Ja.
Ik denk sowieso de eigenaren, die zijn makkelijk doen, Patrice.
Ja.
Maar ook mensen die in een rol zitten als aandeelhouder. Je kan je kijken naar Alexander en Sander in Breda.
Okay,
die hebben een eigen BV uiteindelijk binnen dit bedrijf naar binnen gezet. Mm-hmm. Nieuws en Nieuws zijn business partner, dus die hebben ook wel een bepaald meerwaarde als het bedrijf breed goed loopt.
Ja. Nieuws
zijn? Hidde en Nieuws, Hidde Rijberg en Nieuws van der Steen. Die zijn business partner, dus dan zijn ze net een andere stap ook, maar die ook wel profijt hebben als het bedrijf breed goed gaat natuurlijk.
Zeker, ja.
De medewerkers, want als het niet goed gaat met het bedrijf, ja, dan moeten sommige medewerkers toch dealen.
Mm-hmm,
ja, heel hard gezegd, maar dat is sowieso, als het goed gaat, hoeft het niet. Maar als het heel slecht gaat, dan moet het wel gekeken worden natuurlijk van waarom het slecht gaat.
Mm-hmm, ja.
Want dat zorgt, die inkomsten zorgt ook voor salarisbetaling.
Natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En dan sowieso de klanten.
Ja.
De klanten en de kandidaten.
Ja, is met een kleine kanttekening van hebben ze ons alleen natuurlijk nodig? Wij zeggen van wel. Mm-hmm. Maar gezien de markt binnen de personeelsmiddeling zijn er honderden bureaus die wellicht denken zelf te kunnen doen.
Ja, zeker.
Dus ik denk eigenlijk een klant dat die, als wij bijvoorbeeld niet zouden staan, altijd een andere partner voor ze kunnen
vinden. Ja, zeker. Ja.
Dus ik denk dat met Sharewise ik me voornamelijk heel erg intern hou.
Ja, oké, top. En wat zie jij als sterkte van HIP?
Ik denk toch de doelgroep die wij willen benaderen, dat we die zelf ook op kantoor hebben.
Ja.
Daardoor maak ik makkelijk heel op een laagdrempelige manier in contact kan komen met die betreffende mensen.
Ja.
Want je hebt zelfde gelijkenis, overeenkomsten.
Mm-hmm.
En als jij bijvoorbeeld net klaar met je studie, die was ook net klaar met de studie.
Ja.
Van, hoe was jouw afstuderen? Ik vond het ook zo kut op dit. Ik ben nu bezig met de huisje, hoe gaat het met jou goed? Je bent heel erg laagdrempelig met elkaar in contact.
Ja.
Waardoor je heel makkelijk een band kan creëren. Op een natuurlijke wijze.
Ja.
En ik denk dat dat wel heel erg een kracht is van de mensen die hier werken.
Mm-hmm.
Die het kijkend naar hun kwaliteiten goed inzetten,
mm-hmm.
maar ook op de normale manier. Dus niet met overkeer aan informatie of dat je te glad bent in je stil, zeg maar.
Ja, precies. Oké, okay, top. Duidelijk. En de zwaktes van hem?
Ja, nou, dat niet, maar dat heeft wel weer te maken. Ik heb toch soms het jeugdige. Dus
ja.
Je hebt wel veel mensen die zelf doelgroep zijn,
mm-hmm.
maar daar heb je ook mensen die nog heel jong zijn, onervaren op alle gebieden. Nog niet weten wat je wel kan doen, wat je niet kan doen. En dat is altijd een risico.
Ja.
En wat je soms merkt, bijvoorbeeld, je bent nog mensen die hier wat langer zitten.
Mm-hmm.
Kijk naar ons management team, er zitten mensen al minimaal 3,5 jaar hier. En sommigen al 5, 6 jaar.
Ja.
Er zit wel een ander niveau van kennis al in.
Ja.
En met die kennis kan je al veel meer en duidelijker richting je klanten of andere kandidaten gesprekken voeren.
Mm-hmm.
Waardoor die knop van het jeugdige heel erg op een goede manier zakelijk wordt. Dus dat je mensen echt jou begrijpen erin. En soms heb je nog wel eens van het moment dat ik ga even in de wacht zetten, ik wil even navragen.
Mm-hmm.
En hoe meer je dat hebt, hoe het onprofessioneel ligt altijd op een lijntje van ja, als iemand 6 keer iets moet vragen,
mm-hmm.
waarom weet hij het dan niet?
Ja.
Snap je het?
Ja, zeker.
Dus de jeugdige is heel fijn, want je kan heel veel mensen iets leren.
Mm-hmm.
Andere kant is, je moet ook het geduld en de ruimte voor hebben, want de jeugdige is ook iets wat heel erg tegenstrijdig kan zijn. En dan merk je soms ook gewoon op kantoor. Dus dan weet je soms niet echt, wat is het voor klutkast?
Ja, nou ja, maar ook wel weer gezellig.
Klopt,
ja,
klopt.
Ik denk dat mensen ook alweer aanspreekt.
Nee, zeker. Allemaal, het is ook super gezellig hoor. Maar soms kan het op bepaalde momenten wel iets...
Iets serieuzer, ja. Iets voor mij.
Maar ik denk dat ook met leeftijd te maken heeft natuurlijk.
Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk ook wel, als ze dan langer hier werken, dat het uiteindelijk wel minder loopt. Ja,
ja. Want je moet ook voor je zien, als iemand naar een klant toe gaat,
mm-hmm.
gewoon altijd netjes gekleed.
Ja.
Iemand die meer kennis heeft en wat volwassen oogt, wordt toch al snel serieus genomen met iemand die 3-24 is en bij een partij komt met 160 man.
Even
zo. Het is een hele stomme aanname, maar dat gebeurt wel gewoon in ons business. Of iemand die 20 jaar ervaring heeft binnen accountancy, dus binnen het financiële werkveld.
Ja.
En die gaat tegenover iemand zitten die hier een half jaar werkt en ik ga jou vragen stellen over het financiële werkveld.
Mm-hmm.
Ja, dan kan hij ook denken van ja, maar ik werk al 20 jaar in, dus hoe ga je dat op een goede manier brengen?
Ja.
Dus die lijn is heel dun waar je dat balanceert eigenlijk.
Ja, duidelijk. Duidelijk. Oké, okay, top. Nou, dat waren mijn vragen eigenlijk al.
Hmm.
Super bedankt voor je tijd.
Nou, dat is geen duur voor nodig.
Nee, top.